Morgen gemeente, we gaan met elkaar lezen uit Hebreeën, Hebreeën hoofdstuk 2, vers 1 tot 4. Hebreeën hoofdstuk 2, vers 1 tot 4. Ik wil vanaf deze plaats een woord van dank uitspreken voor alle bemoedigingen in appjes en mailtjes en bloemen die afgelopen week bij ons thuis zijn bezorgd als aanmoediging en aanvuring om te volharden in de bediening van het woord die de Heere mij in uw midden gegeven heeft. En ik wil ook diegenen waarvan ik niet precies weet wie dat gedaan hebben, heel hartelijk danken. Dat is werkelijk een grote bemoediging geweest. Dank u wel daarvoor. Wij lezen met elkaar uit Hebreeën hoofdstuk 2 vers 1. Hoor het woord van de Heer. Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is. Dat wij niet op enig moment afdrijven. Want als het woord dat door engelen gesproken werd al bindend was en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving, hoe zullen wij dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen die in het begin door de Heer is verkondigd en die aan ons is bevestigd door hen die hem gehoord hebben. God heeft er bovendien mede getuigenis aan gegeven, door tekenen, wonderen en allerlei krachten en gaven van de Heilige Geest, overeenkomstig zijn wil. Tot zover de schriftlezing deze morgen. Dit is de derde preek in onze serie over het thema Christus voor ogen geschilderd. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, Hebreeën hoofdstuk 1 is een van de mooiste christocentrische en christusverheerlijkende hoofdstukken in de Bijbel. U zou het in uw persoonlijke stille tijd kunnen gebruiken om dat zo naar de Heere toe te bidden. Bij het lezen van deze lofzang op Christus gaat het hart van elke christen sneller kloppen. Christus wordt ons voor ogen geschilderd. En wij kunnen onze ogen niet van hem afhouden. Wij knielen in aanbidding voor hem neer en kussen in onderdanigheid zijn heilige voeten. Nu, zonder verdere introductie wordt de Heere Jezus aan ons voorgesteld als Gods laatste, Gods definitieve woord. Zoals de apostel Johannes dat zegt in hoofdstuk 1, vers 4 van het evangelie. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En het woord is vlees geworden. Dat is wat wij, zo de Heere wil, straks met elkaar hopen te gedenken en vieren. De vleeswording van Gods woord. En hij is Gods laatste woord. De Heere God heeft zich in zijn Zoon eens en voor altijd definitief uitgesproken. En vervolgens leren wij dat Christus de erfgenaam is van alle dingen. Maar dat niet alleen. Hij is ook de schepper van alle dingen en de instandhouder of de onderhouder, de drager van alle dingen. Hij, Christus, is de afstraling van Gods heerlijkheid en onlosmakelijk daaraan verbonden is hij de afdruk van Gods wezen. Met andere woorden, hij is God. Hij is de tweede persoon van de heilige drie-eenheid. En daarom ook dat hij tijdens zijn omwandeling op aarde kan zeggen, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. De Heere Jezus is God. Daarom dat Thomas tegen hem kon zeggen, mijn Heere en mijn God. Ook is de Heere Jezus de verlosser van onze zonden. En hij is de verhoogde Christus die gezeten is aan de rechterhand van de majesteit in de hemelen. De godheid en de uniciteit van Christus is vanaf het begin van de christelijke kerk betwijfeld en aangevochten. Men heeft hem op één lijn willen stellen met de geschapen engelen. Nu, om deze verwerpelijke leer te weerleggen, vervolgt de Hebreeënschrijver in vers 4 tot 14 met een uiteenzetting dat Christus in alles hoger is dan de engelen. Hij heeft een hogere naam ontvangen. Hij ontvangt hogere eer. Hij heeft groter gezag. Hij heeft grotere macht. Hij heeft een hogere staat. Hij is zoveel meer dan alle geschapen engelen samen, want hij is niet geschapen. De Heer Jezus is de eeuwige, ongeschapen Zoon van God. En daarom dat wij bijvoorbeeld in die bekende Messiaanse profetie in Jesaja 9 lezen: een kind is ons geboren, maar de Zoon is gegeven. De Zoon is niet geboren, het kind is geboren. Hij is als mens geworden. Maar hij is de eeuwige, ongeschapen Zoon van God. Nou, die wetenschap dat hij hoog boven de engelen staat, sterker nog dat hij God in mensengedaante is, heeft gevolgen voor de praktijk van ons leven. Wat betekent dit allemaal nu? Al deze waarheden aangaande de persoon van Christus voor ons leven, voor ons huwelijk, voor ons gezin, voor ons gemeenteleven. Christus, de Zoon van God, is Gods laatste definitieve woord aan de mens en hij is in alles hoger dan de engelen. En dan zegt hoofdstuk 2 vers 1, daarom, omdat dat allemaal waar is, daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven. Daarom, met het oog op alles wat we in het eerste hoofdstuk gelezen hebben, aangaande de Heer Jezus Christus, daarom dat wij ons te meer moeten houden aan wat ons door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven. Feitelijk is dit de conclusie van de 14 voorgaande verzen. Hij komt nu tot een samenvatting, een conclusie. Nou, om te beginnen, zegt hij, moeten wij al onze aandacht richten op wat wij gehoord hebben, namelijk het woord Gods. Nou, vraag ik je aandacht even voor de tekst. Er staat wij moeten, zie je dat? Er wordt over moeten gesproken, daarom moeten wij. Nu, in onze tekst is de meeste boeken die je leest over de homiletiek, dat is de manier van spreken en prediken, wordt je geadviseerd om dat woordje moeten zoveel mogelijk te mijden. De natuurlijke mens moet namelijk helemaal niets. Vleeselijke christenen moeten helemaal niets. Bij het woordje moeten gaan de hakken in het zand. Ik moet niks, ik bepaal het zelf. Volgens bepaalde wetenschappers, ik citeer, is elk woord een drager van energie. En dat je moet woorden als moeten zo snel mogelijk uit je woordenboek moet gummen. Waarvoor? Voor een vrolijker en succesvoller leven. Einde citaat. Maar gemeente, als het goed is, is dat bij ons echt anders. Ook daarin zijn wij heel anders. Als kinderen van God begrijpen wij dat er een heilig moeten is. Een moeten van Gods wegen om hem te behagen. Immers, God zelf spreekt tot ons. Het gebruikte Griekse woord betekent het moet in de zin van het is noodzakelijk. Het is met andere woorden geen keuzemogelijkheid, iets wat je wel of niet kunt doen. Iets wat je vrijblijvend kunt doen, wel of niet. Nee, het gaat hier om een heilig, noodzakelijk, beslissend moeten voor al diegenen die door de Heilige Geest zijn wedergeboren. Daarom moeten wij. En dan gaan bij ons de hakken niet in het zand, maar juist uit het zand. Waarom? Omdat de Heer spreekt. Omdat de Heer door zijn woord, wat het woord Gods is, spreekt. Nou, zegt de NBGV, dat is de nieuwe Bijbelvertaling. Daarom moeten wij al onze aandacht richten op wat we gehoord hebben. En uw vertaling, die herziende Statenvertaling, zegt, daarom moeten wij ons te meer houden. Nou, dat is een verschil, dat is een verschil. Maar beide weergaven zijn juist. Het gaat aan de ene kant om onverdeelde aandacht. En aan de andere kant gaat het gewoon maar om de gehoorzaamheid, de eenvoudige geloofsgehoorzaamheid aan het woord Gods. We moeten al onze aandacht richten op wat wij gehoord hebben. Met andere woorden, leg al het andere opzij, parkeer dat maar even. En geef nou onverdeelde aandacht aan het woord Gods. Elke dienaar van het goddelijk woord zou die oproep elke week willen herhalen. Immers hoe verdrietig en ook beschamend is het om week op week de Christus verheerlijkende en levensveranderende waarheden van het woord te verkondigen, zonder dat daar op de praktijkvloer van het dagelijks leven gehoor aan gegeven wordt. Zonder dat die waarheden worden geïmplanteerd, toegepast in het dagelijks leven. Zonder dat er noemenswaardig naar geluisterd wordt. Weet je, bij sommigen gaat het werkelijk het ene oor in en het andere oor uit. Het beklijft niet. Ze letten niet op, ze geven geen aandacht. Ze zijn met van alles en nog wat bezig, maar niet met dat woord. Ik was afgelopen zondagavond in de Nederlands, ergens, ik zal niet zeggen waar, ergens in een Nederlands gereformeerde kerk. En er zat een stelletje en ik kon zo zien, die zaten te appen, die zaten naar elkaar te appen. Stilletjes, zaten ze boodschapjes door te geven. Ja, die hebben natuurlijk helemaal niets aan dat woord gehad, dat begrijp je wel. Gemiste kans. Het beklijft niet, ze letten niet op, omdat ze met andere dingen bezig zijn. En zo heb je, weet ik niet hoeveel christenen, die niet zijn gesocialiseerd, die niet zijn gevormd door het evangelie. Feitelijk modderen ze maar wat aan in hun leven. In armzalige huwelijken, chaotische gezinnen, in uiteenvallende families, gebroken relaties en onbenutte kansen. Het zijn levens die in een soort van chaos verkeren. Waarom? Hoe kan dat nou? Dat je bij de een die chaos en verwarring ziet en bij die ander niet. Waarom nou? Mogelijk omdat zij geen noemenswaardige aandacht geven aan de levensveranderende, de socialiserende waarheid van Gods woord, die ons zondag op zondag op zondag verkondigd wordt. Nou, daarom deze indringende oproep om aandacht te geven. En dat is niet een vrijblijvend, maar dat is een moeten voor Gods kinderen. Dat is een moeten van Gods wegen. En ook gaat het erom, en zoals het in de herziende Statenvertaling dan staat weergegeven, dat wij ons houden aan wat gehoord is. Nou, je begrijpt, dan gaat het om de naleving van en de gehoorzaamheid aan wat gepredikt is. Van de eerste gemeente lezen we dat ze volharden bij het onderwijs der apostelen. Ze volharden in de leer. Ze hielden zich daaraan. Nu, deze oproep om vast te houden vinden wij op tal van plaatsen in het Nieuwe Testament. Ik noem je er twee. Zo schrijft Paulus bijvoorbeeld aan de Korintiërs. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt. Ja, als u eraan vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. En aan de Filippenzen schrijft diezelfde apostel Paulus, wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. Doe dat. Gemeente, de voorgaande Christusprediking in Hebreeën hoofdstuk 1 vers 1 tot 14... is het lanceerplatform om geconcentreerd en aandachtig te luisteren naar het woord en je leven daarop in te richten. Om er werkelijk mee aan de slag te gaan. Hebreeën 2 vers 1. Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is. Opdat wij niet op enig moment afdrijven. Het Griekse woord voor houden aan We moeten ons houden aan. Dat duidt op het verankeren van een schip. Het vastleggen van een schip aan de kade. Met andere woorden, het is een oproep om je leven te verankeren. Vast te leggen in Gods onfeilbaar woord. Iets van gelijke strekking, zegt de Heer Jezus aan het einde van de bergrede. Een tekst die jullie waarschijnlijk allemaal wel van buiten kennen. De Heer Jezus zegt aan het einde van de bergrede. En ieder nu die deze mijn woorden hoort. 1. Hoort. 2. Doet. Zal gelijken op een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. En de regen kwam. En de stromen. En ze stortten zich tegen het huis, maar het viel niet in. Waarom niet? Het was gebouwd. Het was verankerd op die rots. Dat is een ieder die deze mijn woorden hoort en ze doet. Zie je, dat is exact dezelfde toepassing die de Heer Jezus maakt. Nadat hij de bergrede heeft gegeven. Nou, sluit u daarmee af. Want Paulus, of wie de Hebreeën schrijver ook is, doet precies hetzelfde nu na hoofdstuk 1. Hij komt eigenlijk nu tot een conclusie en samen, let goed op. Het gaat er nu om dat wij dat woord niet alleen maar aanhoren, aandachtig, maar dat we het ook gaan toepassen. Met andere woorden, het woord Gods is de rots of de kade waaraan je levensschip en je huwelijk en gezin en gemeente veilig vast ligt. Hoe het ook stormt, dan ligt je schip vast. Nou, waarschijnlijk dat die betekenis ten grondslag ligt aan wat hij aan het einde van deze tekst zegt, namelijk opdat wij niet afdrijven. Dat is toch wel heel mooi en beeldend geïllustreerd vanmorgen tijdens het kindermoment. Dat is het tweede deel van deze waarschuwing. Pas op, drijf niet af. Dat is een veelzeggende waarschuwing, want het zou zomaar kunnen zijn dat sommigen aan het afdrijven zijn. Niemand die dat natuurlijk in de gaten heeft, maar ze zijn aan het afdrijven. Laat me daar wat dieper op ingaan. Weet je, de meeste christenen die afhaken, haken niet af vanwege een of ander leerverschil, conflict of ernstige zonde. Daar wordt het in de praktijk weliswaar op gegooid, maar dat is voor de bühne. Dat is om zichzelf te kunnen rechtvaardigen naar de buitenwacht. Nee, er heeft een nauwelijks waarneembaar verlauwingsproces plaatsgevonden. Langzaam, stilletjes aan, zijn ze weggedreven. Zoals een schip dat niet goed verankerd is, door de stroming langzaam maar zeker wegdrijft van zijn oorspronkelijke ligplaats. Mogelijk dat ze tijdens dat proces zijn gewaarschuwd. Joh, let wel op, waar ben je mee bezig? En ze zeggen, ze wimpelen dat af met de verzekering. Nou, over mij hoef je geen zorgen te maken, hoor. Over mij hoef je geen zorgen te maken. En toch, terwijl ze het zelf niet in de gaten hebben, zijn ze afgedreven. Langzaam maar zeker raken ze los, schuiven ze een stukje op. Ze nemen het niet meer zo nauw, want we zijn per slotverrekening niet onder de wet. En je ziet ze ongemerkt steeds verder wegdrijven en onbereikbaar worden. Gemeente, vaak begint dat afdrijven met het verslappen van de persoonlijke, de tere, de vertrouwelijke omgang met de Heer. De ontmoetingen met de Heer in het gebed worden mede door de hectiek van het leven of andere oorzaken geleidelijk aan minder en minder. En vervolgens zie je een verachting van het woord. Ze plaatsen zichzelf in een uitzonderingspositie, waardoor zij het woord van de Heer niet hoeven te gehoorzamen, want in hun geval is het anders. En daarbij worden de samenkomsten van de gemeente een keertje overgeslagen. Dat moet toch kunnen? Je kunt de Heer toch ook in de natuur ontmoeten en op andere plaatsen? Daarvoor hoef je toch niet per se naar de eigen gemeente. Je hoeft toch ook niet altijd thuis te eten. Het kan juist heel lekker zijn om buiten de deur te eten. Ja toch, de loyaliteit staat op de tocht. En weet u, zegt, hoe kom je daar nou bij? Nou, dat zegt de Hebreeënbrief. Zoek maar even op. Hebreeën hoofdstuk 10, vers 24 en 25. Want dat speelt nou precies in deze gemeente, waardoor sommigen afdreven. We lezen daar en laten wij op elkaar letten. Hoe letten we op elkaar? Door elkaar aan te vuren. Tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge, dat mag je onderstrepen, de onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Zoals het bij sommigen de gewoonte is. Maar elkaar aansporen en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Zoals het bij sommigen de gewoonte is. Dat nalaten, gemeente, van de onderlinge bijeenkomst was niet alleen een dreigend gevaar. Nee, het kwam daadwerkelijk voor. Sommigen begonnen de eigen bijeenkomsten te verzuimen. Ze begonnen zich langzaam maar zeker te onttrekken aan de gemeentebijeenkomsten tot opbouwing, vermaning en vertroosting. Dr. Willem Ouweneeuw zegt in zijn commentaar bij deze tekst, ik citeer: als christenen bewust, stelselmatig, naar gewoonte, zonder geldige reden, denk ziekte, zwakheid of buitenlands verblijf, deze bijeenkomsten nalaten, is dit volgens de Hebreeënschrijver zelfs een geval van moedwillig zondigen, van openlijke rebellie tegen de Heere God. Misschien dat het wel een schok voor je is om te ontdekken dat de Heilige Geest hier zo over het verzuimen van de onderlinge bijeenkomst spreekt. Einde citaat. Nou, dat nalaten, gemeente, dat regelmatig overslaan van de onderlinge samenkomsten is een onderdeel van het proces waarbij een kind van God langzaam maar zeker wegdrijft. En tegelijkertijd zie je dat ze geen positieve, geen noemenswaardige aandacht geven aan het gepredikte woord, laat staan dat ze daarmee aan de slag gaan in hun leven. Soms wordt daarbij ook nog de oude mens met zijn zondige natuur gevoed en versterkt. Bepaalde zonden worden door de vingers gezien in plaats van dat ermee gebroken wordt. En ongemerkt drijven ze weg. Het wegdrijven van een schip, gemeente, dat gaat heel stilletjes. Dat gaat ongemerkt. Niemand die het hoort, niemand die het ziet. Totdat het schipbreuk leidt doordat het op de rotsen schipbreuk leidt. En hun leven ligt aan flarden en alles en iedereen krijgt de schuld. Nogmaals, dit soort dingen gebeuren niet van het een op het andere moment. Voor de buitenwacht zeggen ze, nou dat is als donderslag bij heldere hemelen. Dat hebben we niet aanzien komen. Maar in werkelijkheid is het een sluipend, langdurig proces geweest. De Hebreeënschrijver zegt, ze drijven weg. Nou, daarom deze waarschuwing om aandachtig te luisteren naar het woord Gods. En om dat toe te passen op de praktijkvloer van het dagelijks leven. Geef volle aandacht op het puntje van je stoel als het woord Gods verkondigd wordt. Nou, let op, afdrijven is geen afval. Er is geen afval der heiligen. Wanneer je eenmaal door de Heilige Geest bent wedergeboren, deel gekregen hebt aan Gods genade geschenken van de vergeving van zonde, de rechtvaardigmaking en het eeuwige leven, daar ben je door de Heilige Geest verzegeld tegen de dag van de verlossing. Nee, afdrijven is geen afval. Als wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw aan zijn genadewerk in ons leven. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Maar door dat afdrijven bedroef je de Heere. Verzwak je het getuigenis van de plaatselijke gemeente. Met dat gevolg dat de Heere je zal tuchtigen. En ik kan je uit ervaring, persoonlijke ervaring vertellen, dat dat een zeer pijnlijk gebeuren is. En dat dat veel droefheid teweeg brengt. Want de Heere bestraft wie hij lief heeft. En hij geestelt iedere zoon die hij aanneemt. Nou, tot zover deze indringende oproep en waarschuwing. In vers 2 motiveert hij deze oproep en deze waarschuwing. De motivatie. Waarom moeten wij aandacht geven? Waarom moeten wij ons houden aan wat gehoord is? Nou, lees maar mee. Want, dat geeft aan, dat is de verklarende wijs. Verklarende wijs. Want, als het woord dat door engelen gesproken werd al bindend was, en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving. Nou, tot zover even. Wat wordt er hier gezegd? Het woord dat door bemiddeling van engelen gesproken werd. Wel, om welk woord gaat het hier? Welk woord is door bemiddeling van engelen gesproken? Nou, gemeente, dat is de Oudtestamentische wet met zijn 613 ge- en verboden. Er zijn een aantal teksten die ons vertellen dat de wet door bemiddeling van engelen gegeven is. Zo lezen we bijvoorbeeld in Deuteronomium 33:2: de Heere is van de Sinaï gekomen. Als de zon kwam hij uit zee hierop. Hij verscheen blinkend vanaf het gebergte Paran. Hij kwam met tienduizenden heiligen, staat er, bedoeld wordt engelen. Aan zijn rechterhand was een vurige wet voor hem. In zijn verdediging voor het Sanhedrin zegt de diaken Stefanus, u, en dat zegt hij tegen het Sanhedrin, u die de wet ontvangen hebt door de dienst van engelen, hebt die niet in acht genomen. In zijn onderwijs aan de gelaten schrijft Paulus, waartoe dient dan de wet? Zij is eraan toegevoegd omwille van de overtredingen, totdat het nageslacht zou gekomen zijn aan wie het beloofd was. En zij is door engelen in de hand van de middelaar beschikt. Met andere woorden, de wet is door bemiddeling van tienduizenden engelen gegeven aan Mozes. Dus het gaat nu om het woord dat door engelen aan Mozes gegeven is. Nu werd in het Oude Testament de ongehoorzaamheid aan Gods wet door engelen aan Mozes gegeven bijna onmiddellijk bestraft. Die ongehoorzaamheid had consequenties. Je kon het woord van de Heere niet straffeloos in de wind slaan. Lees het Oude Testament er maar op na. Het begint natuurlijk met die catastrofale zondeval. En wat was dat nou eigenlijk? Nou, dat was eigenlijk ongehoorzaamheid aan het woord van God. De Heer had gezegd, doe het niet, en ze deden het wel. Het was gewoon ongehoorzaamheid. Door de ongehoorzaamheid aan Gods woord is het Verenigd Koninkrijk van Israël in tweeën gesplitst. Wat een drama. Een van de ernstigste voorbeelden daarvan is de 70-jarige Babylonische ballingschap. Waarom? Waarom zijn ze 70 jaar in ballingschap weggevoerd? Vanwege de ongehoorzaamheid aan Gods wet. Nu zegt de Hebreeënschrijver, als deze oud-testamentische gelovigen al niet ontkwamen aan de consequenties van de ongehoorzaamheid aan Gods wet, dat door bemiddeling van engelen gegeven is, hoe kunnen wij, de nieuw-testamentische gelovigen, dan ook maar voor een moment denken dat wij zullen ontkomen aan de gevolgen van de ongehoorzaamheid aan Gods laatste woord, de Heere Jezus Christus, het vlees geworden woord, die zoveel hoger is dan de engelen. Vers 2, lees maar mee. Want als het woord dat door engelen gesproken werd al bindend was, en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving, vers 3, hoe zullen wij dan ontvluchten? Als wij zijn grote zaligheid veronachtzamen die in het begin door de Heer is verkondigd en die ons is bevestigd door hen die hem gehoord hebben. God heeft er bovendien mede getuigenis aangegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten en gaven van de Heilige Geest overeenkomstig zijn wil. Hoe zullen wij dan ontkomen? Hoe zullen wij dan ontvluchten? Let op, jij en ik, wij zijn hier over het hoofd van de Hebreeën de geadresseerden. We worden hier aangesproken. Gemeente, wij hebben een geweldig woord ontvangen. Het is het vlees geworden woord van God, de Heere Jezus Christus. Gods laatste definitieve woord. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Als eerste is Gods woord door de Heer Jezus verkondigd. Vervolgens is het door de apostelen aan de Hebreeën schrijver verkondigd. De Hebreeën schrijver heeft dat woord van de apostelen gehoord. Het is hem op betrouwbare wijze overgeleverd door hen die de heiland hebben met hem hebben geleefd en naar hem hebben geluisterd. En daarbij heeft de Heere God die apostolische prediking willen bevestigen met tekenen en wonderen. Nou, wat zegt de Hebreeën schrijver nu? Wat is zijn boodschap? Ja, als de oud-testamentische gelovigen al niet ontkwamen aan de consequenties van de ongehoorzaamheid aan het woord van God dat door bemiddeling van engelen gegeven is, en zegt, hoe kun je dan denken dat wij ooit zullen ontkomen aan het woord, of aan de ontkomen als wij ongehoorzaam zijn aan het woord dat ons door de Zoon verkondigd is, die zoveel groter, verhevener, machtiger, hoger positie heeft dan de engelen samen. Denk niet dat je een loopje kunt nemen met het woord van God. Hoe zullen wij dan ontvluchten? Een allerbelangrijkste vraag. Hoe zullen wij dan ontvluchten? Een vraag die zowel door christenen als door niet-christenen beantwoord moet worden. Hoe zullen wij dan ontvluchten? Als er voor de oud-testamentische gelovigen niet aan te ontkomen was, de consequenties van de ongehoorzaamheid aan Gods woord, hoeveel te minder zullen wij daaraan ontkomen, aan de ongehoorzaamheid, de gevolgen van de ongehoorzaamheid aan Gods laatste woord. Dus sommige van de geadresseerden van deze brief beweerden christen te zijn, maar de praktijk van hun leven weersprak dat. Er was geen noemenswaardige liefde voor de Heer Jezus, nog voor zijn gemeente, nog voor zijn woord en wil. Dat heb je ook vandaag. Sommigen beweren christen te zijn, maar hun leven is niet veranderd, niet gesocialiseerd, niet beïnvloed, niet gecorrigeerd naar het beeld van Christus. Integendeel, hun levenspraktijk spreekt van het tegendeel. Laten we wel zijn, gemeente, daden spreken luider en ook overtuigender dan woorden. Denk je werkelijk dat je kunt ontkomen aan de vreselijke gevolgen van de veronachtzaming van Gods laatste woord? Door af te drijven van je toewijding aan Christus. Denk je echt dat je ermee wegkomt, dat je aan de gevolgen kunt ontsnappen? Dat kan niet. Dat kan niet, die staat de Heer ook niet toe. Het is onmogelijk. Het is onmogelijk om te ontkomen aan de gevolgen van het negeren van Gods laatste woord in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Je zult je leven lang verstoken blijven van echte vreugde en vrede en in toekomstig leven van een beloning. Er is niet aan te ontvluchten. Maar de meest indringende toepassing van deze vraag betreft de persoon die nog niet heeft vertrouwd op de Heer Jezus Christus voor de vergeving van zonden en het eeuwige leven. De Bijbel is er heel duidelijk over dat hij de enige weg tot God is. Er is geen andere weg. Dat heeft hij zelf gezegd en anderen hebben dat over hem gezegd. Door hem en zijn offer voor de zonde te negeren, blijft er maar één consequentie over. En dat is dat je voor eeuwig van hem gescheiden wordt in het eeuwige oordeel in de hel. Buiten Christus is daar niet aan te ontkomen. Maar de Bijbel zegt, hij is in onze plaats en voor onze zonde aan het kruis gestorven en begraven en ten derde dagen opgestaan uit de doden. En God schenkt vergeving van alle zonden uit verleden, heden en toekomst. En hij geeft een verklaring van onschuld, de rechtvaardigmaking aan een ieder die zijn vertrouwen stelt op de Heer Jezus Christus. De Bijbel zegt dat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Zijn genadegeschenk wordt ook jou aangenomen. En ieder wordt opgeroepen om het niet te negeren. Er is immers niet te ontkomen aan de gevolgen van het negeren van Gods waarschuwing. In zijn boek Stormwaarschuwing vertelt de Amerikaanse evangelist Billy Graham het verhaal van een groep mensen die zich voorbereiden op een, luister goed, orkaanfeestje. Dat zou plaatsvinden wanneer de orkaan Camilla zou woeden. Ik citeer. of ik lees het maar voor. Waren zij niet op de hoogte van de gevaren? Zijn ze misschien overmoedig geweest? Lieten ze hun besluit afhangen van hun ego en trots? We zullen het nooit weten. We weten wel dat de wind buiten de chique appartementen loeide toen de agent stopte, even nadat het donker was geworden. Met het uitzicht op het strand en de branding op minder dan 75 meter afstand lagen de appartementen direct in de gevarenzone. Een man met een drankje in zijn hand verscheen op het balkon van de tweede verdieping en zwaaide. De agent schreeuwde naar boven: "U moet zo snel mogelijk maken dat u hier wegkomt. De storm wordt erger." Maar terwijl anderen zich bij de man op het balkon voegden, hadden ze alleen maar lak aan het bevel om te vertrekken. "Dit is mijn land," schreeuwde een van hen terug. "Als je mij eraf wil hebben, dan zul je me moeten arresteren." De agent arresteerde niemand, maar het lukte hem ook niet om hen te overreden weg te gaan. Hij noteerde de namen van de naaste familie van de mensen die ongeveer met z'n 20 bijeen waren gekomen om al feestend de storm door te brengen. Ze lachten terwijl hij hun namen opschreef. Ze waren gewaarschuwd, maar ze waren geenszins van plan te vertrekken. Het was 21:15 s'avonds toen het eerste stormgeweld de kust bereikte. Camilla's windsnelheid werd door wetenschappers op meer dan 328 kilometer per uur vastgesteld, de hoogste die ooit geregistreerd was. Regendruppels kwamen neer met de kracht van een kogel en golven even buiten de kust bereikten een hoogte van tussen de 6 en 8 meter. Later lieten nieuwsbeelden zien dat de ergste schade was toegebracht aan het kleine gehucht van motels, disco's en gokhuizen dat bekend was onder de naam Past Christian Mississippi, waar ongeveer 20 mensen om het leven kwamen bij een orkaanfeestje. Er bleef niets over van de 3 verdiepingen tellende bouwwerk, behalve de fundering. De meeste van deze mensen waren gewaarschuwd. Er was hen verteld hoe ze behouden konden worden, maar ze negeerden de waarschuwing en kwamen om. Ook jij bent gewaarschuwd. Wat fijn dat je er vandaag bent om naar de verklaring van Gods woord te luisteren. Maar dit is een ernstige waarschuwing. Negeer het niet. De behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven waardoor wij moeten behouden worden. De Heer Jezus zei: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Kom tot Hem." Negeer Hem niet. Maak ernst met zijn woord. Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest. De 3 enige op zijn troon. Laat ons samen bidden. Wij zeggen u dank, Heere, dat we deze ochtend de conclusie en samenvatting mochten lezen van Hebreeën 1 vers 1 tot 14... om ernst te maken met het woord van de Heer Jezus Christus gericht aan een ieder van ons, om ons te laten waarschuwen, om die waarschuwing ter harte te nemen en niet trots af te wijzen, om deze niet te negeren, maar om aandachtig te luisteren naar wat u in uw woord te zeggen hebt, en dat ook daadwerkelijk concreet toe te passen in ons leven. Zegen ons alle zo, Heere, bij de verwerking van uw woord. Heere, als er hier iemand is, een man, een vrouw, een jongen, een meisje, die nog verloren is in zonde en overtredingen, dan bidden wij dat u hen te sterk wordt en dat zij tot de Heer Jezus Christus zullen komen.
We vragen het u uit genade. Wij bidden u in Jezus' naam. Amen.